Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9NarTree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. House of Fidelity van Justin Bear is een non-fictieboek over de opkomst van Fidelity Investments en over de Johnson-familie die het bedrijf generaties lang in handen hield. Het boek volgt hoe een relatief gesloten familieonderneming uitgroeide tot een van de invloedrijkste spelers in het Amerikaanse beleggen. Daarbij gaat het niet alleen over bedrijfsgroei, maar ook over de manier waarop Fidelity het beleggen voor gewone Amerikanen toegankelijker maakte. Denk aan de verspreiding van beleggingsfondsen, de opkomst van pensioenregelingen zoals de 401k en later ook nieuwe producten zoals indexfondsen zonder kosten. Bear gebruikt die zakelijke ontwikkeling om een groter verhaal te vertellen over Wall Street, macht, erfopvolging en de spanning tussen innovatie en familiebewind. Het resultaat is een brede financiële geschiedenis, met veel aandacht voor de Nederlandse en Belgische lezer die interesse heeft in beleggen. Pensioenopbouw en de rol van grote vermogensbeheerders. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe Fidelity beleggen voor gewone beleggers toegankelijker maakte. Een van de belangrijkste thema's van het boek is dat Fidelity niet alleen groeide als bedrijf, maar ook mee veranderde hoe mensen in de Verenigde Staten gingen beleggen. Bear laat zien dat beleggen vroeger vooral iets was voor rijke particulieren en professionele tussenpersonen, terwijl Fidelity juist producten hielp verspreiden die voor een breder publiek begrijpelijk en bereikbaar waren. Beleggingsfondsen speelden daarin een grote rol, omdat ze spaarders de kans gaven om hun geld te spreiden zonder zelf elke aandelenkeuze te maken. Voor Nederlandse en Belgische lezers is dat herkenbaar, omdat ook hier de vraag centraal staat hoe pensioen en vermogen toegankelijker kunnen worden gemaakt voor gewone huishoudens. Het boek maakt duidelijk dat financiële innovatie niet alleen draait om rendement, maar vooral om toegang, eenvoud en schaal. Fidelity werd invloedrijk omdat het bestaande drempels in de markt verlaagde en daarmee een nieuwe standaard zette voor retailbeleggen. Ten tweede, de Johnson-familie als machtige eigenaar achter een beursreus. Bear beschrijft Fidelity niet als een anonieme financiële machine, maar als een familiebedrijf met een sterke dynastieke logica. De Johnson-familie bewaakte de controle over het bedrijf zeer zorgvuldig en dat bepaalt veel van de spanning in het boek. In plaats van volledige openheid koos de familie vaak voor discretie en interne besluitvorming, waardoor het bedrijf lang een bijna gesloten karakter hield. Dat maakt het verhaal interessant, omdat het laat zien hoe eigendom en bestuur in een familiebedrijf heel anders kunnen werken dan bij een beursgenoteerde onderneming. De macht lag niet alleen bij marktprestaties, maar ook bij vertrouwen, loyaliteit en opvolging binnen de familie. Voor lezers in Nederland en België, waar familiebedrijven een grote rol spelen in het economische leven, is dat een relevant perspectief. Het boek laat zien dat familiebewind zowel stabiliteit als kwetsbaarheid kan brengen. Vooral wanneer de volgende generatie moet bewijzen dat zij het bedrijf net zo goed kan dragen als de oprichters. Ten derde, successionstrijd en machtswisseling binnen een gesloten onderneming. Een ander sterk onderdeel van het boek is de aandacht voor opvolging. Bear laat zien dat de overdracht van macht binnen Fidelity geen eenvoudige formele stap was, maar een proces vol spanning en rivaliteit. Eerst kwam de overgang van de oprichter naar zijn zoon Ned Johnson, later die van Ned naar zijn dochter Abby Johnson. Die momenten zijn belangrijk, omdat ze tonen hoe lastig het is om een familiebedrijf door meerdere generaties heen te laten functioneren, zonder dat zakelijke en persoonlijke belangen door elkaar gaan lopen. Het boek maakt duidelijk dat opvolging niet alleen draait om competentie, maar ook om acceptatie, reputatie en de vraag wie uiteindelijk het gezag krijgt in een zeer machtige organisatie. De beschrijving van deze overgangen geeft de financiële geschiedenis een menselijke laag. In plaats van alleen marktcijfers en producten, draait het ook om macht, vertrouwen en onderlinge verhoudingen. Daarmee krijgt Fidelity een bijna dynastiek karakter, wat het boek onderscheidt van veel gewone bedrijfsverhalen. Ten vierde, innovatie als motor van invloed van 401k tot indexfondsen en bitcoin. Bear laat zien dat Fidelity steeds opnieuw relevant bleef door zich aan te passen aan veranderende markten. Het bedrijf speelde een rol in de groei van pensioenregelingen, zoals de 401k. Waarmee miljoenen werknemers via hun werk meer vermogen konden opbouwen. Later kwam daar de ontwikkeling van goedkope of zelfs kosteloze indexfondsen bij. Een stap die belangrijk was in de bredere strijd over kosten, passief beleggen en marktoegang. Het boek benoemt ook hoe Fidelity zich op nieuwe terreinen waagde, waaronder Bitcoin. Die combinatie van klassieke pensioenopbouw en moderne digitale activa laat zien dat het bedrijf niet vastzat in één tijdperk. Voor een Nederlandse of Belgische lezer is dat interessant, omdat het boek daarmee een bredere les geeft over vermogensbeheer. Namelijk dat grote instellingen alleen relevant blijven als zij hun producten steeds opnieuw aanpassen aan maatschappelijke veranderingen. Innovatie is hier dus niet een losstaand succesverhaal, maar een voorwaarde voor langdurige invloed. Tot slot, schandalen, geheimhouding en de kwetsbare kant van een financieel imperium, naast groei en innovatie besteed, ber aandacht aan de minder fraaie kanten van Fidelity. Het boek noemt onder meer handelsmisstanden en andere controverses die laten zien dat zelfs een machtig en succesvol bedrijf niet immuun is voor fouten en interne spanningen. Dat is belangrijk, omdat het beeld van Fidelity daardoor niet wordt geromantiseerd. De kracht van het boek zit juist ook in die balans. Het erkent de zakelijke prestaties, maar laat tegelijk zien dat macht altijd risico's met zich meebrengt. Geheimhouding kan een bedrijf beschermen, maar kan ook problemen verhullen of verergeren. Voor lezers is dat een nuttige les, zeker in de context van financiële instellingen waar vertrouwen allesbepalend is. In Nederland en België leeft dezelfde vraag rond grote vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders, namelijk hoe transparantie en toezicht samengaan met schale innovatie. Het boek maakt duidelijk dat een financieel imperium niet alleen wordt gevormd door succes, maar ook door de manier waarop het omgaat met fouten, kritiek en publieke verantwoording. Concluderend, House of Fidelity is vooral geschikt voor lezers die interesse hebben in beleggen, financiële geschiedenis, familiebedrijven en de ontwikkeling van Wall Street. Ook wie wil begrijpen hoe pensioenproducten, beleggingsfondsen en grote vermogensbeheerders de toegang tot de kapitaalmarkt hebben veranderd, vindt hier veel waardevolle context. Het boek biedt niet alleen een chronologisch overzicht van Fidelity, maar verbindt bedrijfsgeschiedenis met familiedynamiek en de bredere evolutie van modern beleggen. Daardoor leest het anders dan een standaard bedrijfsbiografie of een puur financieel geschiedenisboek. De combinatie van een gesloten familie, invloedrijke innovaties en interne machtswisselingen maakt het verhaal bijzonder scherp en gelaagd. Voor Nederlandse en Belgische lezers is vooral de thematiek rond pensioenopbouw, institutionele macht en vermogensbeheer relevant. Het onderscheidt zich doordat het niet alleen uitlegt hoe een groot beleggingshuis succesvol werd, maar ook hoe die macht in stand werd gehouden en welke spanningen daaronder schuilgingen. Juist die mix van zakelijke analyse en dynastiek familieverhaal maakt het boek sterk en onderscheidend. Als je ons wilt steunen, Justin Bear, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.